Goedemorgen allemaal. En wilt u gewoon een klein momentje gaan staan? Ik hou niet zo van passieve diensten, zo is het ook helemaal niet hoor. Maar nou, mag je even omdraaien naar je buurman of buurvrouw en even zeggen: wat zie je er goed uit vandaag en God houdt van jou. Wat zien jullie er goed uit vandaag? God houdt van jou. Dat zijn eigenlijk hele eenvoudige woorden, hè? Maar die zijn zo krachtig. Ga lekker zitten. Ik ben Ludwig Swinkels. Ik kom uit Eindhoven, dus vergeef me voor mijn Brabantse accent. Ik kan er ook niks aan doen. Soms zeg ik, ik heb gewoon gruwelijk veel geluk gehad. Maar ik ben trots op mijn afkomst. Ik heb mijn moeder, die komt meer een beetje richting Limburg vandaan, boerengezin. Mijn vader was een Eindhovenaar, handelsfamilie. En bij mijn vader lag eigenlijk al heel erg in het bloed dat hij zo'n passie had van God, maar ook een enorme passie daarmee voor mensen. En dat lag gewoon eigenlijk als een roeping op zijn leven. Ik zet even ondertussen mijn timer. Ik moet een beetje aan de tijd houden. Dat is al fijn, hè? Ik kwam in contact met jullie leiding en ze hadden iets over mij vernomen. En ze vroegen van, zou je onze gemeente willen trainen in datgene wat je doet? En dat is een heel woord. Wat doe ik nu? Hè? Het is eigenlijk 13 jaar geleden begonnen dat God me als het ware in mijn kraag greep. En ik zijn liefde zo sterk begon te ervaren in mijn eigen hart, in mijn eigen leven. Heel praktisch, dat ik eigenlijk niet anders kon dan mijn baan opzeggen. Ja. Mijn collega's die hadden echt zoiets. Ik werkte, voordat ik dit doe, werkte ik bij de politie. En mijn collega's die zeiden, Ludwig, je stort je echt totaal in het ongeluk. Want wat gaat er met jou gebeuren? Ik bedoel, je gaat toch niet zomaar je baan opzeggen en dan voor God dingen doen of zo? Weet je wel, zo, ja, die hadden er niks mee. Ik zei, nee, maar ik ervaar echt een soort van een zeker weten in mijn hart dat ik dit moet doen. En ik denk dat ik het nu mag maar zeggen dat het een stukje roeping is dat je ervaart voor jouw leven daarin, waarin je mag gaan wandelen. En in de periode dat ik bij de politie werkte, was God in mij aan het werk. Gewoon terwijl ik aan het werk was, was God in mijn eigen leven aan het werk. En het enige wat ik eigenlijk tegen Jezus had gezegd is van, Heer Jezus, ik wil u volgen. Op iedere plek waar u mij zendt. Ik wil gewoon een dienstknecht zijn, een discipel van u. Nou, we zitten hier allemaal. En we zijn volgelingen van Jezus. Dat zeg ik altijd tegen mensen. Ik ben niet zomaar een christen. Christenen gaan naar de kerk, maar ik volg Jezus. Ik wil niet zeggen dat als je naar de kerk gaat, je ook een volgeling van Jezus bent, per definitie. Ik bedoel, daar zitten kerken vol met mensen. Maar volgen ze ook Jezus? En dat herinnert er mij ook aan, als ik dat tegen iemand zeg, dat ik zeg, maar ik ben een volgeling van Jezus. Zeg, Heer, volg ik u ook, overal waar u gaat. En dat is wat mijn verlangen was. Heel simpel. En dat begon ik te bidden. Ik zei, Heer, ik wil echt een volgeling van u zijn. In alle woorden, in al mijn daden, in alles wat ik zing en zeg en lees, ik wil het ook echt doen. Had ik als jonge jongen al. Ik ben gewoon christelijk opgevoed. En als jonge jongen van de jaren 15, 16 jaar, daar lag ik op zolder in mijn bed. Dan keek ik zo naar het plafond. Dan denk ik, ja, oké, ik weet niet waar God is. Maar hij zegt nooit iets tegen mij. Dat was echt mijn ervaring. En op een avond toen ik in mijn bed lag te bidden, toen zei ik tegen God, en ik moet gewoon even aan die tieners denken en die jonge gasten hier. Zeg, hé God, als u niet tegen mij praat, ik stop even mee, maar even gewoon klaar mee. Ik wil best wel interactie hebben. Ik geloof dat u dit in uw Bijbel zegt. Ik ken alle verhalen wel, maar ik merk helemaal niks van. Dat voelt het toch niet echt? Dus ik zei tegen de Heer, ik zeg, ik ga niet meer bidden totdat u tot mij spreekt. Ik ben niet meer gaan bidden. En er ging een periode overheen en we gingen toen met de jeugdgroep, met de tienergroep, gingen we naar Polen. En we gingen daar een kinderkamp ondersteunen. We hadden alle een pantomime spel voorbereid. En ik deed de worship leiden. En je bent 16 jaar, weet je wel. Gewoon pas met een vriend van mij en mijn zus. We waren daar pas mee begonnen. Dus het was gewoon leuk om samen te doen. Maar te midden dat ik daar op dat kamp was en even naar buiten liep om naar de toilet te gaan. En ik terugliep, was gewoon een klein stukje lopen. Sprak God in mijn hart. Ik had het heel lang niet gehoord. Ja, als kind toen ik heel klein was. Maar in die cruciale periode in mijn leven waarin ik eigenlijk op zoek was naar wie ben ik en is er een God die ook echt is, die de moeite waard is om te volgen. Want ik ga niet een of andere kosmische teddybeer volgen waarvan ik niet zeker weet hier van binnen dat het ook waar is. Jij gaat nooit stappen in je leven zetten louter op basis van je verstand. Als jij geen overtuiging hebt in je hart. Als je hier voor een afgrond staat en ik zeg tegen jou, ja, weet je, als je hier springt, een hele grote mat hieronder, ja, die kan je niet zien. Niet bang zijn, gewoon springen. Er gebeurt niks. Als jij die overtuiging niet hebt dat ik die waarheid spreek, dan ga jij nooit springen. En dat gebeurde eigenlijk in mijn leven. Ik miste de overtuigingen. Ik miste een aanraking van de Heilige Geest waarin hij zei, het is oké. En toen ik daar van die toilet terugliep, naar dat kleine samenkomstzaaltje, ik vergeet het nooit meer. Het is zo'n mooi moment in mijn leven. Spreekt God ineens tot mij? Hoe? Hoe weet je nu dat er een God is die je nooit gezien hebt, alleen maar kent uit de verhalen, snap je, en het kerkgebeuren om je heen, waarin ook heel veel dingen gebeuren dat je denkt, ja, daar hoef ik echt niet. Er zaten bij ons vaak van die mensen in de kerk, en mijn vader noemde het als van, zaten met zijn strijkijzer gezicht, elke plooi was eruit gestreken, er zat geen vreugde in, helemaal niks. Ik dacht, zo'n christen wil ik niet zijn. Come on, of ik dacht van, ja, maar als je een christen wordt, dan moet je naar Afrika, moet je daar gaan dienen, hè, bij die mensen daar in de Rimboe. Ik zei, no way, dat wil ik, dat, ik zei echt, heer, dat wil ik nooit. Moet ik van die gekke dingen gaan doen? Of heel saai, of heel extreem. Nou, dat is voor mij niks. Maar daar sprak God op mijn hart. En als degene die jou gemaakt heeft, het universum gemaakt heeft en jou erin geplaatst heeft, jou één met zijn vinger aanstipt in je hart, dan weet je wie het is. Dan weet je, oh wow, dan gebeurde iets hier. Hier in mijn binnenste. Dat doet iets met je. Weet je al, die plek die heel diep is, waar je je zenuwen voelt. Waar je vlinders voelt. Waar je angst voelt. Ja, dat zit niet hier, dat zit hier. Snap je? Maar die momenten waarna je naar het toilet moet rennen en je denkt, oeh, gaat dan helemaal goed. Dat voel je hier van binnen. En ik voelde hier iets gebeuren. En ik liep naar dat kerkzaaltje terug en ik stond achterin. En het was alsof ik als automatisch naar voren liep en mijn hart daar aan Jezus gaf. En al die jaren daarvoor, dat als ik bij opwekking was of ergens anders, mooie plekken. Ik was die jongen die dan helemaal achterin stond met zijn handen over elkaar. Ja, ik ga niet naar voren, ik bid thuis wel mijn gebedje. Ik was gewoon bang. Ik miste een ontmoeting met hem. Want als je een ontmoeting met Jezus hebt, is daar geen angst. Is daar geen twijfel, het valt allemaal weg. Is daar geen presteren meer. Dan mag je gewoon relaxed zijn. Gewoon. Onder je matties. Gewoon. Bij je vader. Zonder verwachting. Gewoon relaxed. En dat voelde ik op dat moment. Het was relaxed. Het was ontspannen. Ik hoefde niks. Ik hoefde niet te presteren. Ik hoefde niet plooien uit mijn gezicht te strijken. Ik hoefde niet mijn best te doen. Om naar Afrika te gaan. En ik liep daar naar voren. En heel simpel bad ik een gebed. Jezus, ik wil u volgen. En ik weet nog dat mijn eigen jeugdleider voor mij bad. Dat ik eigenlijk een beetje in mezelf moest lachen. Ik dacht, ja, je bent een heel ander gebed dan ik hiervoor sta. Maar maakt niet uit. Ik zei in mijn hoofd, Jezus, ik wil u volgen. En ik wist, ik had een diep gevoel van binnen, dit is de start van een hele mooie reis. En in die reis leef ik. Ik heb tegen de Heere God gezegd, ik wil met u wandelen, maar ik wil geen saai leven. Hoeft niet per se naar Afrika, maar ik wil geen saai leven. En op een gegeven moment brengt God je op een punt dat je zegt, heren, desnoods ga ik naar Afrika, het is oké. En dat was het punt dat ik groter groeide bij de politie en God mijn hart daar aanraakte. Maar ik wil heel even terugspoelen. Ik ben opgegroeid in een gezin, een brouw, ik heb het gezegd, mijn vader uit een handelsfamilie, mijn moeder uit een boerenfamilie. Maar mijn vader had heel grote problemen in zijn leven. Hij was psychisch echt ziek. Hij liep al jaren bij de psychiater. Hij heeft al meerdere keren zichzelf van het leven geprobeerd te beroven. Hij was echt gewoon ziek, ziek, ziek. In de tijd dat ik bij de politie heb gewerkt, heb ik heel veel van die zieke mensen gezien. Heb ik ze moeten meenemen omdat ze gewoon een gevaar waren voor zichzelf en hun omgeving. En dat gaat met heel veel geweld. En dat is heel heftig. Dat wil je gewoon niet zien. Zo zat ons gezin in elkaar. En ik was 3 jaar. En mijn zusje die was 1. En later is mijn broertje nog geboren. En mijn moeder die wist niet wat ze ermee aan moest. Mijn vader was echt helemaal van het padje. En ik als klein jongetje van 3 jaar, mijn moeder omschrijft het als het volgt. Ze zegt, ik zie jou dan nog in de woonkamer zitten, een beetje apathisch voor je uitkijken, omdat je gewoon gedrogeerd was door de medicatie, omdat je gewoon zoveel stress had in je lijf. De eerste 3 jaar, 4 jaar, misschien 5, die het meest cruciaal zijn in een leven van een mens, in een leven van jou en mij, die de binding bouwen tussen jou en je ouders, die zorgen voor die connectie en die veiligheid zoals God het bedoeld heeft. Die waren super uitdagend voor mij. En dan zit je daar als jongetje. Wat voor een toekomst had ik? Mijn vader zag het niet zitten. Mijn moeder ziet het niet zitten. Mijn buren die wilden gaan, onze buren wilden gaan verhuizen. Die denken, die mensen zijn helemaal koekoek. Tot op een gegeven moment mijn moeder Jezus vindt. En mijn moeder met 2 mensen praatte die zij had ontmoet. 2 mensen die daar in Eindhoven, waar ik woon, in de kerk kwamen. En ze had gezegd, kunnen jullie alsjeblieft met mijn man praten? En die mensen hebben die avond of die middag even geen Netflix gekeken, even geen boswandeling gemaakt, even niet gaan sporten. Die hebben die middag of avond hebben ze gezegd, wij gaan naar die man toe. Die hebben dus hun eigen, datgene wat ze misschien zelf wel wilden, even, ja, weet je, toch een lange dag geweest, morgens, maandag, toch weer druk. Nee, we gaan naar die man, want die vrouw die komt ons, daar is iets, daar moeten we naartoe. En die ouders die komen dan, of die mensen die komen dan aan het bed van mijn vader zitten. Hebben gitaar meegenomen, die gaan met mijn vader praten. Die zingen samen een liedje, ze doen een gebedje en ze gaan naar huis. Maar die avond geeft mijn vader zijn leven aan Jezus. God is goed, mensen. God is goed. God komt dan met zijn glorie, het werd vanochtend nog genoemd. God komt op dat moment dat die mensen gewoon hun tijd geven. Even zichzelf. Het is vandaag ook gezegd, hè, dat we onszelf mogen verloochenen om achter Jezus aan te gaan. Ben jij die volgeling? Die mensen waren die volgeling. Die hebben gezegd, ik ga even mijn krantje aan de kant om tijd te nemen voor die meneer die wij eigenlijk helemaal niet kennen. Maar mijn vader die had van binnen besloten, dit is de allerlaatste kans die ik iemand geef en dan stap ik eruit. Had ik geen vader meer gehad, hè? En dat komt op dat moment dat die mensen gewoon heel simpel een liedje zingen, een gebedje doen en met hem praten. En dat ze naar huis gaan, dan zou je denken, nou, er is niks gebeurd, hè? Ja, dat hij die avond, hij zegt, ik lag gewoon onder de dekens. En ik geef mijn leven aan Jezus. En hij heeft een hele lichamelijke en een emotionele genezing daarna ontvangen. Hij zegt, ik kom in een kerk, en hij kwam vaker in een katholieke kerk, hè, het zuiden katholiek. Hij zegt, maar ik kwam in een kerk en ik kreeg gewoon een hand bij binnenkomst. Ik denk, oh, dat is nog nooit gebeurd. En ik ga daar zitten en de mensen gaan zingen en ze gaan staan zoals wij hier vanochtend stonden. Hij zegt, en ik voelde op een gegeven moment iets door mijn lichaam stromen. Hij zegt, alsof het bloed uit mijn lichaam stroomde en in mijn schoenen zakte. En ik voelde dat ik aan het genezen was. En in 1 keer hoor ik een stem die zegt, getuig van mij. Hey, net tot geloof gekomen, hè? Getuig van mij. En hij dacht, oh, zijn we hier aan loer aan draaien? Dus hij denkt, draai me snel om. Wie zegt dat toch, hè? Tot 3 keer toe? Niks. Ik denk, oh, dat zal waarschijnlijk iets anders zijn. En hij begint te vertellen wat er hem gebeurd is. En heel die zaal die begint te zingen. Heffen hun handen op, die beginnen te zingen. Halleluja, halleluja, Jezus. Dat is de Jezus die in ons midden is. Diezelfde Jezus, diezelfde halleluja, diezelfde glorie van God. De glorie van God is de zichtbare, tastbare. Je kunt het zien, je kunt het voelen. Fysieke aanwezigheid van God. Die is hier in uw midden. Die is om jou heen. En diezelfde God, die komt dan het leven van mijn vader en van mijn moeder. En zo was ik en mijn zusje en uiteindelijk mijn broertje opgegroeid in een veilig gezin. In een stabiel gezin. En we kenden ook wel onze problemen, maar niet die hele diepe, diepe, diepe dieptes. En dat maakt dat ik hier kan staan. Dat mijn zus dient in Indonesië. Dat mijn broertje dient in Zweden. Dat de kinderen, ik ben afgelopen zomervakantie naar mijn zus geweest, die heb ik heel lang niet gezien. En dat haar kinderen allemaal dienen in de kerk. Het begon bij deze plek, dat er 2 mensen waren, die even die middag of die avond tijd namen voor mijn vader. Kwamen ze hem bekeren? Nee, helemaal niet. Ze wilden iets van de liefde van Jezus laten zien door er te zijn. Dat maakt pure genade dat ik hier mag staan. En ik ook een gezin mag hebben. Met kinderen. En het door mag geven. Mijn kinderen zijn 21, 18 en 15 jaar. Ook bij mij thuis gaat het niet van een leien dakje, mensen. Ik kom hier niet, absoluut niet, om mooie verhalen te vertellen. Ik hou van een hart. Want buiten zijn mensen, jonge jongens om jou heen. Ik ben de straat op geweest. Ik heb ze gezien. En jonge gasten, die willen echtheid. Zeker jonge mensen. Want ze proeven als het niet echt is. Als ik mooie praatjes kan het goed vertellen. Maar als ik mooie praatjes heb, maar ze zien in mijn ogen dat het niet klopt, nemen ze het no way aan. Als ik dan met mijn collega's zo aan tafel zat tijdens de pauze. En ik getuigde gewoon uit mijn leven. Ja, hoezo dan? Ik ben er vol van. Dus ik begon gewoon verhalen te vertellen. Ik maak ook heel veel grappen. Maar tussen die grappen door gewoon een verhaaltje hier links of rechts. En dan was Jezus hier en Jezus daar. Jezus als mijn vriend. Jezus als mijn vader. Niet de grote verhalen uit de Bijbel. Nee, gewoon van man tot man. En wat mijn collega's dan zeiden is van. Ja, weet je, ik heb niks met God. Maar ik zie in jouw ogen dat het echt is. En als ik zo met de jongeren sprak. Op straat. En nog steeds. Dan zien zij iets van de liefde van God in mijn ogen. Omdat ik het verdiend heb? Nee, helemaal niet. Mijn leven is niet helemaal om door een ringetje te halen. Maar mijn leven is één ding, dat ik bereid ben om Jezus te volgen. Het gaat daarom ook om dat we niet bekwaam zijn om Jezus te volgen. Of bekwaam zijn om de dingen te doen. Bekwaam zijn om een goed christen te zijn. Je wordt er doodmoe van. Maar dat we bereid zijn om te zeggen, Jezus, ik buig mijn knieën voor u. En misschien is dat voor jullie wel een van jullie de eerste keer dat je zegt, ik buig mijn knieën. Zoals ook vandaag gezegd werd, dat we elke dag die vernieuwing hebben van de Heilige Geest nodig hebben. Dat je iedere dag zegt, Heer, ik buig mijn knieën. Waar gaat het hier over? Als ik mijn knieën buig, maak ik mij klein, maak ik mij zwak. Geef ik mij over. Maar wanneer geef je je over? Je geeft je alleen maar over aan iemand die je vertrouwt. Dat we iedere dag mogen zeggen, Vader God, ik kom op dit moment opnieuw bij u. En ik maak me klein, omdat ik weet dat u voor mij zorgt. Ik wil dat u voor mij zorgt en voor mij de weg baant. Of het nu een ziekte is, of op je werk, of alles wat je nodig hebt. Of een vervulling nodig hebt, of een financiële nood hebt. Dan zeg, Vader God, wilt u voorzien? En dan komt de voorziening. Ik moest heel erg sterk denken aan een tekst en die gaat hierover. Hij heeft ons, dat is een tekst uit Efeze 2. Hij heeft ons, die dood waren door de zonde, samen met Christus levend gemaakt. Wij waren dood door de zonde, maar hij heeft jou en mij levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. En hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Dat is jouw positie. Je hoeft niks meer te vragen. Als hij zegt, je was dood en nu ben je leven. Je was overgeleverd aan de dood en alle slechte dingen. Je kon het niet meer fixen, maar nu ben je bij mij. Een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. En zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is en hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Gelukkig maar. Het is een geschenk van God. Geen gevolg van uw daden, dus niemand kan erop voorstaan. De positie die wij hebben gekregen vanuit Christus is dat wij een zoon en een dochter zijn. Die mogen ontvangen. Alles. Als Christus in jou leeft. En jij beseft dat. Met je verstand. En uiteindelijk met je hart. Dat je zegt, Christus, doet u het maar in mij. Dan kan het niet anders zijn. Dan dat Christus. Die aan de binnenkant zit. Naar buiten komt. Dat maakte. Dat de genezing plaatsvond. In het leven van mijn vader. Omdat hij erkende dat hij zo dicht bij de dood was. Dat hij Christus nodig had. En hij een ontmoeting had met die Christus Jezus. Waarvan hij zei, maar er is niks anders meer in het leven. Ik geef me volledig over aan u. Wat doe je dan? Dan geef je in vertrouwen over aan hem. Dat bracht genezing in zijn leven. Hij zei, Heer, doet u het maar. Ik weet niet wat geloof is. Ik weet niet wat dit is. Ik weet niet wat dat is. Maar doe het maar in mijn leven. En zo ging hij dan ook zomaar, als hij het in zijn hoofd kreeg, waarvan het heel duidelijk de Heilige Geest was, naar een plek Dan belde hij aan en zegt: ik moet jullie iets over de liefde van Jezus vertellen. En dan kwam zo'n heel gezin tot geloof. Dat is mijn voorbeeld. Lieve papa's en mama's, als jullie willen dat jullie kinderen meer gaan lijken op Jezus, dan moet je niet meer gaan vertellen over hem, dan moet je meer laten zien. Want kinderen doen niet per se wat je zegt, ze doen vooral wat ze jou zien doen. Dat betekent dus dat er een verandering moet plaatsvinden in jouzelf. En ik denk dat voor de meeste van ons is, lekker loslaten. Zeg: Heren, ik krijg het niet voor elkaar, maar ik weet dat u alles in uw hand heeft. En dat u mij wil gebruiken om voor mijn kinderen een voorbeeld te zijn, om voor mijn collega's een voorbeeld te zijn, of waar ik ook ben, een voorbeeld te zijn. Want u heeft mij de bediening gegeven van de verzoening. Het staat letterlijk, ik heb er gisteren nog over gesproken, alsof God door jou spreekt. Het is God in jou. En dat begon te bloeien en te borden in mijn hart toen ik met de politie aan het werk was. En toen zat ik op een dag, moest ik een verdachte moest ik verhoren. En ik zit in de verhoorkamer van het hoofdbureau in Eindhoven. Ik zie hem daar nog zitten, die man. En hij heeft een hele verklaring afgelegd. Ik denk, er klopt er niks van. Dus ik pak even een blaadje. Zo, had de hele verklaring afgelegd. Zo is een hele lap tekst. Ja, klopt er nog niks van. En ik kijk hem aan en in één keer verandert er iets. Ik zie die gast niet meer als een verdachte, maar ik zie hem ineens als een gebroken man. En ik begin liefde voor hem te voelen. Kom aan, een politieman, zit je daar in een verdachte? Dat kan toch niet? En wat doe ik? Ik zeg: hé, ik wil deze verklaring, leg ik even aan de kant. Ik zeg: wil je wat zeggen? En ik kijk hem aan. Ja, het overkwam me als het ware, het was gewoon echt ploep. En ik begin te getuigen over mijn eigen leven. En ik zeg: weet je, tuurlijk, er zijn heel veel dingen in jouw leven gebeurd die kloppen niet. Maar bij mij in feite ook, van een andere orde. Maar één ding wat we allebei nodig hebben, is een ontmoeting met Jezus zelf. Ik heb het iedere dag nodig, maar jij hebt Jezus nodig. En ik steek mijn hand uit en zeg: geef me zijn hand. En hij geeft zijn hand zo aan mij. En ik bid een heel simpel gebed. En ik zie de tranen over zijn wangen rollen. Ik voelde gewoon de aanwezigheid van de Heer. De Heer die was daar gewoon op het politiebureau daar. En ik was klaar met een gebed en hij veeg zijn tranen af. Ik zeg: wat doen we met deze verklaring? Hij zegt: scheur kapot. Ik zeg: weet je het zeker? Ja. En hij zegt: ik wil een nieuwe verklaring afleggen. Ik zeg: je bent niet tot antwoorden verplicht. Dat heb ik 3 keer gezegd. Ik zeg: dat hoef je niet te doen, hè? Jawel, dat wil ik doen. En hij legt een heel bekende verklaring af. Dat is wat God doet. Ik als mens kon niet dwingen dat hij een bekende verklaring zou gaan afleggen. Maar Jezus openbaart zonde, alles, zonder enige afwijzing. Hij laat de dingen, de rottigheid van binnen, naar boven komen zonder afwijzing. Zonder dat hij boos is. Dat is het bijzondere van de Heer. Want hij heeft jou gemaakt, omdat hij van jou houdt. En dat is wat die gast ervoer. Dat is wat die vader, mijn vader ervoer. Hij zegt niet van: jongen, wat heb je toch voor van je leven gemaakt? Zoals die verloren zoon. En misschien voel je je vandaag wel als die verloren zoon. Dat je denkt: ik heb voor de zoveelste keer verknald. De mensen moeten eens weten. Wat ik af en toe denk. Oh Heer, hoe moet ik nog ooit zo'n christelijk leven kunnen leiden? Dat dacht die verloren zoon. En die denkt: weet je, ik ga maar voor mijn eigen geluk. En dan pakt hij al het geld van zijn pa. Zegt hij: pap, ik eis het gewoon even op. En die vader denkt: ja, maar komaan, we hebben zo'n goed bedrijf. Ik wil zo graag met jou. Waarom ga je weg? Hij denkt het beter te weten. Uiteindelijk verliest hij zijn geld en dan komt de hongersnood en dan zit hij daar bij de varkens en dan denkt hij: ja, dit is volgens mij mijn positie niet. Nee, dat klopt. Want jij en ik, wij zijn bedoeld niet om buiten het bereik van onze vader te leven. Wij zijn bedoeld om te leven als een zoon van de papa die voor jou wil zorgen. Jong gasten, ga eens even, iedereen die nog tot en met 18 jaar, ga eens even staan. Tot en met 18 jaar. Ga eens even staan. Laat eens even zien. Yes. Zitten er nog een paar gasten die nog niet zijn gaan staan? Die denken: ik was eigenlijk wel net zoals Ludwig. Ik doe het thuis wel. We doen niks geks. Soms voel jij je ver van Jezus. Soms denk je: zo'n leven als mijn ouders met God doen, dat weet ik allemaal nog niet zo. Soms denk je: dat de dingen die je hoort over de Bijbel, denkt, dat kan ik nooit. Maar Jezus zegt vandaag tot jullie heel specifiek, het is genoeg. Het is genoeg dat je ergens diep in je hart zegt, Jezus, ik wil samen met jou een vriend zijn. Wil je mijn vriend zijn? Wil je mijn papa zijn? Ik wil niet een leven leven als het perfect en mooi kan zijn met voorzieningen van u. En dat gaat niet alleen maar over dikkere auto's en veel geld en grote vakanties, maar dat gaat over een diepe vrede en een geluk die niemand jou kan geven dan hij alleen. Hoef je alleen maar te zeggen, Heere God, wilt u mij dat laten zien? En weet je wat hij dan doet? Dan pakt hij jou vast, zoals hij die verloren zoon vastpakt. En zegt hij, weet je, je hoeft niet te presteren. Kom maar, laat je maar gewoon vastpakken. Want ik ben jouw vader die voor je zorgt, op school of bij je vrienden. Er zijn heel veel vrienden geweest, waarvan ik dacht dat het vrienden waren, klasgenoten. Die hebben mij echt superveel gepest. Ik bedoel, ik kwam terug uit de gymzaal en er waren gewoon gaten in mijn t-shirt geknipt. Of dan stond ik ergens aan dekies en dan kreeg ik ineens voorwaartse trap. Pats, ribben gekneusd. Hoe moet je zo'n gasten lief hebben? Man, dat is niet te doen. Maar één van die jongens, die sprong er op een gegeven moment uit. Ik spring een beetje van hak op de tak, maar ik voel echt dat ik dit moet zeggen tegen jullie. Eén van die jongens, die sprong op een gegeven moment uit. En er was een gast, die zat ik in de klas, zat hij met een passerpunt, zat hij mij in mijn nek te prikken. Liep ik even weg, kwam ik terug, batterijen uit mijn rekenmachine gejat. Of dan sloegen ze me weer ergens in elkaar. En toen zei mijn ouders, zeg, ga maar voor hem bidden. Je zou denken, ik wacht hem een keer op. Kan hè? Of ik fietsbandje leeg prikken. Ga maar voor hem bidden. Dat ben ik gaan doen. Ik heb een half jaar voor die jongen gebeden. En na de half jaar keek hij mij op een middag aan. En normaal kwam hij zo naar me toe. Zo weet je, dan dacht ik, weg van hem. Hij kwam naar me toe, ik keek hem aan. En ik dacht, oh, wat gaat hij doen? En ik zag de schrik in zijn ogen en hij liep weg. In één keer. Daarna is hij blijkbaar van school afgegaan, niet meer teruggekomen. Hij was van school afgetrapt. Gaan er een paar jaar overheen. We hadden een avond bij ons thuis. Een kringgroep. Wordt aangebeld, ik doe de deur open. Wie staat daar? Die jongen heet Marcel. Marcel staat voor de deur. Wow, Marcel, zo doe jij hier. Hij komt binnen. Hij zegt, Ludwig, voordat ik verder ga. Ik heb jouw vader ontmoet. Ik wist niet dat hij jouw vader was. Maar wil je me alsjeblieft vergeven? Ik zeg, ik heb jou niks te vergeven. Ik heb een half jaar lang voor je gebeden, kom binnen. Die gast had zijn leven aan Jezus gegeven. Ik ben voor hem gaan bidden. Had ik liefde voor hem? Nee, maar ik ben voor hem gaan bidden. En ik wil jullie daarmee zegenen. Want God kijkt niet naar jullie. Naar jouw fouten, naar je twijfels. Dat je denkt van, ik weet niet hoe. En dan krijg je het nooit voor elkaar. Hij kijkt naar jou, hij telt iedere stap. En hij zegt, ik heb jou gezien en ik hou van jou. En het enige wat je hoeft te doen is samen met mij wandelen. En hebben we een relaxed loopje. En dan ga ik voor je zorgen. En het enige wat je hoeft te doen is zeggen, Heer help. Dat is genoeg. Ik wil u beter leren kennen zoals u echt bent. En dan gaan mensen aan jullie zien, jonge gasten bij jullie op school. Want zo kwamen ze ook naar mij toe. Ze zullen naar je toe komen. En dan gaan ze zeggen, jij bent anders. En zo kwamen bij mij ook, begonnen ze verhalen met mij te delen. Ga maar lekker zitten, dankjewel. Dankjewel, goed. Halleluja. Maar weet je, ik probeer je mee te nemen in een hartzaak. God was aan de binnenkant van mij aan het werk. Ik had die ontmoeting met de echte Jezus gehad. Dat maakte dat ik mijn leven gaf aan hem. Mijn vader had diezelfde ontmoeting gehad. Wat maakte dat ik het leven gaf aan hem. Mijn vriend later had die ontmoeting gehad met Jezus. Echte ontmoetingen. Geen ontmoetingen die er religieus uitzien. Mensen willen geen religieuze systemen volgen. Mensen willen mensen volgen. God heeft in ons hart een leegte geschapen. Die als een soort vacuüm is. En die roept uit naar één ding. Een vervulling van hem. En die is nergens anders te vinden. Wat nu? Als jij die mensen een ontmoeting kan geven met die God. Door er heel simpel voor hen te zijn. Zoals die mensen voor mijn vader. Misschien mijn jeugdleider voor mij. En ik voor die vriend. Hoe zal jouw omgeving veranderen? Als wij allemaal niet daarin ons best proberen te doen. Maar die verloren zoon durven zijn om te zeggen, ik heb er een potje van gemaakt. Ik wil terugkomen bij mijn vader. En dan weet ik dat mijn positie is in het bedrijf waar alles goed is, in het koninkrijk van de hemel, waarin jij geen slaaf bent, maar een zoon. Waarin jij niet bij de slaven hoeft te gaan verblijven, maar dat die vader zegt, weet je, ik zie jouw hart. Ik zie je hart. Ik voel zo dat God jullie deze ochtend iets van zichzelf wil laten voelen van hemzelf. En dat stelt jou in staat om hem te vertegenwoordigen zoals hij werkelijk is. Jouw omstandigheden veranderen dan niet, maar jouw positie ten opzichte van jouw omstandigheden wel. Omdat hij de ruimte krijgt in jouw leven. Weet je, als wij zo samen met elkaar liederen zingen, God heeft onze aanbidding niet nodig, maar jij wel. Want als wij God aanbidden, brengt het ons in de juiste positie ten opzichte van hem. En opent de Heilige Geest jouw hart om hem te ontvangen. En als hij in jou meer wordt, dan wordt hij ook meer in en door jou aan de buitenkant. En dan komen er ineens allerlei vruchten van zijn geest aan jouw leven hangen. Dus meer geduld, meer liefde. Dan ga je van die gekke dingen doen als ik mijn baan stoppen. Uiteindelijk heb ik mijn baan gestopt als bij de politie. En ben ik fulltime gaan leven als evangelist. Ja, dat was heel spannend. Want ja, 3 kinderen. Koophuis, hypotheek, caravan. Kat al overleden. Ik zeg wel eens, burgerlijke kan niet. Ja, maar dan heb je al heel veel kosten. Ga je toch niet zomaar je baan opzeggen? Dat doe je toch niet? Maar dat was iets waarvan ik gezien had in het leven van mijn vader al. En toen begon God in mijn leven te werken, dat ik zag dat het echt was. En toen wist ik, als ik hier nee tegen zeg, en daarom kon ik tegen mijn collega zeggen, hey, luister, ik snap dat je denkt, Ludwig stort zich in het ongeluk. Als ik erover na ga denken, dan krijg ik ook stress. Maar dat doe ik niet, want ik weet gewoon van binnen, en dat was God. En die had ik al eerder ontmoet. Het is goed. En als hij zegt, ga, dan moet je gaan. En dan komt de voorziening. En dat heb ik gedaan. En inmiddels doe ik dit samen met mijn gezin. 13 jaar waarin wij leven van giften. En waarin ik achter Jezus aan ben gegaan. En hij het verlangen in mijn hart heeft gelegd. Om iedereen iets van de liefde van hem te laten zien. Ik ga afronden. Ik kan er nog heel lang over vertellen. Ik ben uiteindelijk mijn jongerenwerk gaan doen. En in het ontmoeten van de jongeren op straat ben ik voor ze gaan bidden. En zijn mensen mij gaan volgen. En uiteindelijk heeft het mij gebracht op de plek waar ik nu sta. Is dat ik een ontzettend groot hart heb gekregen om mensen zoals jullie gewoon op een simpele manier te helpen en toe te rusten. Door simpele verhalen, praktische verhalen. Door voor jullie te bidden. God in ons midden. Opdat jij en ik, wij samen, die getuigen van hem zullen zijn. Opdat een leven van mensen om jou heen een ontmoeting zullen krijgen met Jezus. En het mooie van alles is dat je mag leren ontdekken om te wandelen als een discipel. Niet te wandelen als een evangelist. Ik ervaar die roeping als een evangelist. Waarom? Omdat ik zo'n drive heb om jullie hierin mee te nemen. Niet omdat ik het allemaal al weet, maar dat is mijn drive. Dat maakt mij een evangelist. En de drive voor de liefde van de mensen om ons heen, dat is wat je mag doen vanuit een discipel zijn, een volgeling van Jezus. Dus die verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal. En je hoeft niemand te bekeren. De Bijbel zegt nergens over dat mensen moeten bekeren, moeten mensen lief hebben, discipelen maken. Het gevolg daarvan is dat zij zien wat jij hebt en hun hart begint te roepen, dat wil ik ook. Dus het is als het ware een soort voorzetje. En je hoeft alleen maar te scoren. En je doet er geen moeite voor. En we hebben met z'n allemaal feest. Wat wil je nog meer? Nou, daarover gaat de training waarin ik jullie de komende tijd in wil meenemen. En ik wil je echt van harte uitnodigen om daar een onderdeel van te zijn. Het heeft mijn leven veranderd. Het heeft diepgang gebracht in mijn geloof. Het heeft mijn relatie met God echt verdiept. De training gaat over een stuk identiteit. Over de intimiteit die we hebben met hem. Dus echt de omgang. Maar ook de kracht van zijn koninkrijk. Wat er mogelijk is. Want en waar de training over gaat is, als jouw binnenkant verandert, dan kan het niet anders zijn dat het je aan de buitenkant zichtbaar wordt. Het kan niet anders zijn. Daarom kwamen die mensen op mij af. Jezus was aantrekkelijk, omdat hij een reflectie was van de Vader. En God zelf, die zegt tegen jou en mij, door zijn woord, ik wil dat je mij verkondigt. Ik wil dat je een reflectie bent van mij. Want ik hou namelijk evenveel van jou als van mijn eigen zoon. En de jongens en meiden, de mannen en de vrouwen, de opa's en de oma's, de collega's en de buschauffeur, iedereen om jullie heen, ik hou evenveel van hun als van mijn eigen zoon Jezus. Wil je mij vertegenwoordigen? Wil je mij vertegenwoordigen? Zou je bij mij willen gaan staan? Dan wil ik afsluiten met een gebed. Yes. Heer, dank u wel. Heer, dat u ons een geweldig grote opdracht geeft. Heer, die zo groot is. Heer, om discipelen te maken over de hele wereld. Al die mensen. Terwijl we bang zijn, terwijl we twijfelen aan onszelf. Terwijl we worstelen met eigen omstandigheden. En dat u tegen ons zegt, maak discipelen over heel de wereld. Heer, dank u wel dat die opdracht zo groot is. Heer, dat wij allemaal wel op onze klomp aanvoelen dat wij dit nooit zelf kunnen. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk voor mij, het is onmogelijk voor ons hier als gemeente. Het is onmogelijk voor de gemeente wereldwijd. Heer, maar u zal ons nooit een opdracht geven als u ons ook niet de beschikbare middelen daarvoor geeft en de kracht. En ik dank u wel dat u het rijkelijk gedaan heeft door het geven van uw eigen zoon. Die ons hart vult. En dan u ons in een ontmoeting brengt met uzelf. En dat we van daaruit zo vol mogen zijn. Dat we niet anders kunnen. Dan achter u aangaan zoals die discipelen. Heer, die niet zo bekwaam waren. Heer, die misschien niet de beste leiders waren. Die niet de beste scholing of cursussen hadden gevolgd. En die wankelde in hun leven, met twijfel worstelde, mega impulsief waren en zelfs u zwaar in de steek lieten. Hier zijn wij zoals die discipelen, maar dank u wel dat u heel anders naar ons kijkt. Als een papa die zegt, kom maar bij mij, zullen we samen oplopen. Misschien heb je dat nog nooit ervaren in je leven, dat er een vader is die samen met jou wil oplopen. Dan wil ik je op dit moment vragen, als jij je hart voelt kloppen, als ik dit zeg, ik voel het zelf. Gewoon een heel kort moment je hand op te steken. Als jij dat nog nooit zo erg gevoeld en als je zegt, ik wil dat. Hou je hand omhoog als je dit wil. Als je dat nog nooit zo ervaren hebt en je zegt, maar dit wil ik wil die omarming van God als Vader, ik wil hem volgen. Dan wil ik voor je bidden. Als jij dat in je hart voelt kloppen, steek dan gewoon voor een kort moment je hand in de lucht. Dan wil ik samen met je bidden. Bid samen met mij, Vader God. Ik wil u ontmoeten. Voor wie u werkelijk bent. Dank u wel dat u bent gekomen. Omdat u van mij houdt. Ik geef mijn leven aan u. Dank u wel dat u mij heeft schoongewassen met uw bloed. Dat u al mijn fouten en mijn twijfels, alles wat ik fout heb gedaan, wegwist als sneeuw voor de zon. Ik wil u volgen en ik geef mijn leven aan u. Ik wil uw discipel zijn. Leer mij om achter u aan te gaan. Ik wil me laten omarmen door u. En ik dank u wel dat ik vanaf dit moment uw kind ben, omdat ik mezelf overgeef aan u. Geeft u mij alles wat ik nodig heb om achter u aan te gaan. om uw kind te zijn. En ik bid dat de kracht van de Heilige Geest jou op dit moment aanraakt. En jou vervult met een nieuwe liefde. Jou vervult met een nieuwe blijdschap. Welkom thuis. Welkom thuis. Dank u, Heer, dat u in ieder van ons ziet. U weet waar we staan. En ik zie echt dat de Heilige Geest jullie gewoon een arm om je heen slaat. Maar wel gewoon een box van man tot man. Weet je wel, van hart tot hart. En hij je vastpakt. Hij zegt, jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter. Ik heb jou uitgekozen om een world changer te zijn. Iemand die een wereld kan veranderen. Maar niet door kracht of geweld. Maar ik heb jou alles gegeven om in mijn kracht te gaan. Want mijn aanwezigheid is in jou en om je heen. En die zal aan de buitenkant gezien worden. En ik bid jou Gods zegen toe in de naam van Jezus. En een nieuwe doop en vervulling van zijn geest. Dat jij zult zien en ervaren. Dat je het zal proeven. Daarover waar je gaat. Dat God met je is. En dat hij je een nieuwe vulling geeft met hemzelf. Een uitstorting van zijn geest, van zijn hart. En ik spreek dat uit over jullie in de naam van Jezus. Heer, iedere twijfel geef ik aan u. Heer, alles, Heer Jezus, wat ik niet snap, ik geef het aan u. Halleluja. Vult u ons op dit moment. En ik dank u wel voor dit bijzondere moment. Heer, dat we thuis mogen komen met z'n allen. Een feest mogen vieren. Heer, over een leven wat u leeft over ons. Want u viert feest over ons leven. Heer, dank u wel, Heer, voor dit moment. Voor dit bijzondere moment. Prijs uw naam in Jezus' naam. Amen. Amen. Mensen, ik ben trots op jullie. Het is een bijzonder moment, hè? En God gaat nog veel meer hiervan geven. Dus als je straks naar huis gaat, laat het er niet bij. Iets wat je vandaag hebt ervaren, neem het mee naar huis. En zeg, Heer, ik wil er meer van. En als je dat niet hebt ervaren, je worstelt nog met dingen, spreek een van jullie mensen aan die je vertrouwt. Ga daarover spreken. En ik wil je van harte uitnodigen dat de QR-code, die kan ook op de beamer. Schrijf je in voor de training. Ik was mijn andere sluiting nog vergeten, maar maakt niet uit. Schrijf je in voor de training als jij hier meer van wil. Dat je meer van die power van God in je eigen leven wil. Zodat je meer van de power van God aan de buitenkant zult gaan zien. Als een gevolg, als een vrucht van. Mensen, er is geen druk. Ik ga jullie niet leren hoe te evangeliseren. Ik ga je leren om te leven uit de liefde van de Vader. Zoals Hij jou bedoeld heeft om te zijn. Ik zou het anders ook nooit volhouden. En ik heb het mooiste leven waar er is. Omdat Hij met mij is. God zegen en hartelijk bedankt dat ik in jullie midden mag zijn.
Op Hem rust mijn geloof. Want we hoeven het niet alleen te doen.
Kennen van mijn Heer en haar zeraar.
is het niet makkelijk, mogen we wel doorgaan. En worden wij beproefd. Help ons. Ons, hè. Zoals we hier staan in dit land. Te strijden voor gerechtigheid en eer. En worden wij beproefd.
Leven is gekruisigd met de Heer. Dankjewel, Ludwig. Brandde je hart ook zo? Mijn hand stond echt in vuur en vlam. Weet je wel, als dit ons te wachten staat, hè, als we zo mogen uitdelen van de liefde van Jezus, dat we niet anders kunnen en dat mensen het in onze ogen zien, dat we discipelen van Jezus zijn en dat we het zo mogen uitdelen. Wauw, ik kijk er zo naar uit om steeds meer van hem te delen in mijn leven. Voordat we